Is het voor jongeren zinvol om naar ouderen te luisteren? Dat is een van de vragen, zo begreep ik, die jullie vorige keer heeft bezig gehouden. Is het dan zinvol, leerzaam, om naar heel oude mensen die al lang niet meer leven te luisteren? En omdat ze al zo heel lang geleden overleden zijn, kunnen we ze alleen maar horen uit hun boeken. Is het zinvol, leerzaam, om hun boeken nog te lezen? Er zijn immers zoveel boeken die we lezen kunnen. Boeken van dominees uit onze tijd. Boeken van dominees die buitengewoon welsprekend zijn, die de vragen van onze tijd vanuit het woord van de Heere belichten. En als je al die boeken lezen moet, en je hebt zoveel andere dingen te doen, dan kom je aan die boeken uit de 16e en 17e en 18e eeuw immers niet meer toe. En als je in de boekwinkel komt, dan kun je ook daar boeken vinden van Luther en Calvijn en van Augustinus, die ook buitengewoon mooi zijn. Wat is de meerwaarde van het lezen van die boeken? En als je ze wilt lezen, welke moet je dan kiezen? Kun je het toch niet veel beter weglaten? Het is zo lang geleden. Onze tijd is heel anders. Je begrijpt wel dat ik hier niet gestaan zou hebben als het antwoord wat mij betreft niet bevestigend zou zijn geweest. Want wat heb je eraan om over iets te vertellen wat jullie eigenlijk toch niet boeit? Mij wel. Maar ja, ik heb meer afwijkingen. Nee, kinders, zo is het niet. Jullie zijn voor het grootste deel, of misschien wel allemaal, lid van de christelijk gereformeerde kerk. En die kerk heeft haar wortels in de periode die we vanavond gaan bespreken. De nadere reformatie. De oude schrijvers worden ze wel genoemd. Of dat nou zo'n goede naam is, daar komen we straks wel op terug. En je weet wel, als je een prachtige bloem losmaakt van de wortel in een vaas zet, dan kun je er dagen van genieten. Zo mooi, maar even wel. Maar een bloem die op de wortel blijft, oh ja, die gaat uiteindelijk ook dood, maar die draagt vrucht. En er komen nieuwe bloemen. Begrijp je hoe ontzaglijk belangrijk het is, juist in onze tijd, voor welke kerk dan ook, dat je je bezighoudt met je wortels. En dat je ervoor zorgt niet van je wortels los te groeien, want dat betekent het einde. Dat is de eerste reden. Je wortels. En natuurlijk, ik kom daar zo nog wel op terug. Wij leven in een andere tijd. Met andere vragen, andere problemen. En toch, als je de boeken leest, ik weet niet of er zijn die ze wel eens gelezen hebben, dan tref je erin een aantal zo mooie, zo prachtige dingen. Dat is het tweede. Onze taal, en daar ga ik verder niet over spreken uitgebreid, ik kom er heel af en toe op terug. Onze taal, de taal van onze tijd, van jullie en van mij, die is enorm ver verwijderd geraakt de laatste eeuw van de Bijbel. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats de talen Canaans, die in een buitengewoon grote tempo verdwijnt. De talen Canaans is een bepaald jargon, een bepaald idioom, een bepaald taaleigen van mensen die spreken over de Heere en zijn dienst. En die taal bezig ze ook in hun dagelijks leven. Dat kan een karikatuur zijn met veel verkleinwoorden en een beetje zoetsappig. Maar het kan ook heel mooi en levend zijn. Een taal die heel dicht bij de Bijbel staat. en ook bij de oude schrijvers. Een taal die niet de ontwikkeling heeft doorgemaakt van verlichting en romantiek, waarin woorden toch een andere betekenis, een andere inhoud gekregen hebben. En die taal die zo mooi dicht bij de Bijbel staat en daarom voor ons soms best wel moeilijk te begrijpen valt. Je moet je er best een beetje voor inspannen soms. Die taal heeft haar eigen schoonheid, haar eigen eerbied, haar eigen ontzag voor de Heer. Onze taal, zegt dokter Aalders, een man waar ik ontzaglijk veel van geleerd heb. En die heeft daar een boek over geschreven, onder andere over de taal van onze tijd. Woorden. Ik geef altijd het voorbeeld, ik heb het in de klas ook wel eens gedaan, maar de jongens en meisjes niet meer in de klas gezeten hebben. Ik was nog in Leiden aan het leren en toen liep ik op het station. En er was een meisje die voor mij liep en die had een t-shirt aan met grote rode letters en een hart, I love you. Ik hou van je. Nou, dat vond ik buitengewoon aardig van me. Maar als je echt van iemand houdt, als je iemand echt lief hebt, dat is een van de grootste wonderen in het leven toch. Als je echt van iemand houdt, dat er iemand is die je lief heeft om wat en om wie je bent. Dat zeg je tegen elkaar. Dat is zo mooi. Dat ga je niet op een t-shirt schrijven toch. Tegen iedereen zeggen. Zelfs mensen die je niet kent. Snap je wat ik bedoel? Een beetje. Die taal is heel mooi. En heel leerzaam. Oh jawel. Als je het probeert. Ook daar kom ik nog wel op terug. In het begin is het heel moeilijk. Heel lastig. Maar het is meer dan waard. Een vierde punt. Waarom we dit onderwerp niet zonder belang kunnen vergeten. Heel veel vragen die nu spelen op kerk, op het gebied van de kerk. Vragen over de leer van de kerk, over de organisatie van de kerk. Als je die boeken leest, dan kwamen ze toen ook al voor. Ik geef één voorbeeld. We hebben een paar jaar geleden, en dat is nog lang niet voorbij, dat duurt tijden, de scheiding gezien in de hersteldhervorming, tussen de hersteldhervormde gemeente en de hervormde gemeente van de protestantse kerk. En hoe verdriet geeft dat niet? En als je dan de argumenten leest van de dominees en de gemeenteleden, die zeggen wij moeten in de kerk blijven. En de dominees en de gemeenteleden die zeggen nee, want dan zijn we los van onze belijdenis, van onze wortel en dan zal de kerk verdwijnen. Dat mag niet. We moeten de kerk restaureren, herstellen, reformeren. We noemen ons de hersteld, hervormde kerk. Dan zijn die argumenten al in de 16e eeuw een keer genoemd, in de tijd van de remonstranten en de contra-remonstranten. En nog veel duidelijker in de 19e eeuw. Ik heb er geen nieuwe gelezen, eerwoord niet. En dan zou je zeggen, waarom hebben we daar niet beter op gestudeerd en geprobeerd elkaar beter te vinden? Laatste opmerking van tevoren. We moeten de nadere reformatie en de geschriften van de nadere reformatie niet overschatten en niet onderschatten. En dan gaan we gewoon met het onderwerp aan de gang. Niet overschatten. Ik geef daarvan één voorbeeld, hoef ik het niet verder uit te leggen. In de 30er jaren was er in de gereformeerde gemeente een dominee die in een vakante gemeente kwam preken. En de ouderling bij wie die logeerde zei toen het zondagavond was, dat moet voor die dominee niet prettig geweest zijn. Dominee, het was mooi, dank u wel, maar ik lees toch liever de oude schrijvers. Met andere woorden, het was voor u een stuk minder. Nou, dat lijkt me niet leuk om te horen. Een paar weken later belde hij hem op, dominee, er is een kindje geboren. Er moet een doopdienst gehouden worden, wilt u komen? En de dominee antwoordde, vraag maar een oude schrijver. Dus we moeten ze niet overschatten, maar we moeten ze ook niet onderschatten. Dus wat ik zo even zei, het is verouderd, te oud, oud taalgebruik, snap ik toch niet. De vragen van onze tijd zijn anders. Ik heb zo even geprobeerd uit te leggen waarom dat niet zo is. De nadere reformatie. Wat is de nadere reformatie? Waarom is die zo belangrijk? Ik zei al de tijd van de oude schrijvers. De laatste jaren, vanaf de 60er jaren, is er over de nadere reformatie heel veel gepubliceerd. Eerst waren er maar een paar boeken over. Maar dat is heel erg veranderd. Er is zelfs een stichting Studie Nadere Reformatie, afgekort SSNR. Als je die op de computer opzoekt op internet, dan krijg je daar heel veel informatie over. Er staan zelfs complete boeken van oude schrijvers gescand op internet, dus dan kun je ze daar lezen. Dat is echt handig. Professor Opthoff, professor Van Spijker, ik kom er zo nog even op terug. Dr. Brine, die doseerde aan de Universiteit in Apeldoorn. Dominee Meeuwse. En nog een aantal heeft een werkgroep gevormd. En die werkgroep die houdt zich bezig met de studie van die oude schrijvers. Maar wie horen daar nou bij en wie horen daar nou niet bij? Waarom hoort bijvoorbeeld Dateen met zijn kleine boekje Christelijke Samenspreking uit Gods Woord, of Mannix met zijn boek over het Heilig Avondmaal, nou niet precies bij de nadere reformatie, en waarom anderen wel? En wanneer stopt de nadere reformatie? Jongens, dat is een hele boeiende tak van wetenschap. En je weet, wetenschap houdt nooit op. En er wordt voortdurend van mening over verschild. En dat is ook heel mooi. Het is een, heeft iemand ooit eens gezegd, geschiedenis is een discussie zonder einde. En hetzelfde geldt voor kerkgeschiedenis. En het zijn met name theologen die zich met die nadere reformatie hebben bezig gehouden. Dat spreekt voor zich. Want het zijn met name de prekenboeken die belangrijk zijn. Maar gelukkig, en een belangrijke rol daarbij heeft gespeeld professor Van Spijker, is er grotere aandacht gekomen, maar wat mij betreft nog lang niet groot genoeg, voor de historische context van de nadere reformatie. Die dominees, net als onze dominees, die zijn geboren, opgegroeid, opgevoed, opgeleid in een bepaalde tijd. En dienen een gemeente in een bepaalde plaats in een bepaalde tijd. En worden geconfronteerd met de vragen en de problemen, met de vreugde en de blijdschap van hun gemeenteleden in die bepaalde plaats in die bepaalde tijd. En daarop hebben zij uit het woord van de Heere antwoord gegeven, en dat doen ze nog. Wat is precies de nadere reformatie? Er is een definitie gemaakt, die zal ik jullie voorlezen, en die is moeilijk. En ik heb begrepen dat ik vaak te moeilijk ben afgelopen week. Ik ga hem langzaam voorlezen. Ja, dat zit me nog steeds dwars. De nadere reformatie is die beweging in de Nederlandse gereformeerde kerk in de 17e en 18e eeuw die in reactie op de verflauwing van of een gebrek aan levend geloof, de persoonlijke geloofsbeleving en godsvrucht centraal stelde en van hieruit inhoudelijke en procedurele reformatieprogramma's opstelde, bij de bevoegde kerkelijke, politieke en maatschappelijke organen indiende en of in aansluiting hierbij zelf een verdere hervorming van kerk en samenleving in woord en daad nastreven. Nou, dat is een hele mond vol. Wat is dat nou? Ik zal het jullie vertellen. En dan kun je zien hoe actueel het is. De Heere had de reformatie gegeven. Luther, Calvijn, Zwingli, Boetser, Boedinger. En in ons land, Dateen, Mannix, Caspar van der Heijden, Taffin, Lossieux-Livillier. Zoveel namen die jullie waarschijnlijk niks zegt. Ik hoop de naam van Dateen en de naam van Taffin iets. En van Mannix. En de Heere had de kerk gereformeerd. Er was een gereformeerde en hervormde kerk gekomen. En daarbij lag het accent, dat snappen jullie, op de leer van de kerk. En het centrale thema daaruit was de rechtvaardiging door het geloof. Geen goede werk. Geen beeld. Geen heilig, maar alleen de Heer. Alleen Hij. En dat was zo ontzaglijk geweest. Daar waren martelaren geweest. Daar waren verschrikkelijke vervolgingen geweest. Mensen, hele gemeenten moesten vluchten. En die vluchtelingengemeenten in Engeland en Duitsland, die keken niet naar wat er in ons land gebeurde alleen. Maar jongens, die keken in de eerste plaats naar die Heer. En toen maakten ze in Emden een organisatie voor de kerk en een kerkorde. En toen zeiden ze, want de Heere zal zeker de deur van zijn woord in ons Nederland, in ons vaderland openen. En ik heb daar geen tijd voor om te zeggen, maar het leek er toen totaal niet op. Het was de tijd van Alva en Requesens. Het was de tijd dat Naarden en Zutphen werden uitgemoord. Dat Haarlem viel. Er leek niets, helemaal niets over te blijven. En toen maakten ze een kerkorde voor straks, als de Heer de deur van zijn woord zal openen. Dat deden ze. En dat heeft de Heer ook gedaan. Ons land werd vrij. Eerst Holland, Zeeland, later ook andere provincies, andere gewesten. En het eerste wat er gebeurde was de kerk, de hervormde kerk, de gereformeerde kerk, die kwam er. Maar dan moesten er ook dominees zijn, predikanten. En die kwamen er. De meesten hadden gestuurd in Genève, anderen in Heidelberg, weer anderen in Londen. En als er geen dominee was, dan kwam er een noodoplossing. En het werd genoemd de Duitse klerken. Dat waren dominees met een korte opleiding. Maar met nadruk gold dat als een noodvoorziening. Een universitair geschoolde predikant was noodzaak. En daarom geeft Willem van Oranje in 1574 aan Leiden een universiteit. Een theologenopleiding in de eerste plaats. Want als er iemand is die dit begrepen heeft en die een instrument was in de hand van de Heere en dat wist en dat geloofde en ook zo handelde, dan was hij het. En toen, zo mooi. En toen kwamen de twisten altijd weer opnieuw. Ook in onze tijd, dat is nooit nieuw. Twisten tussen de mensen die zeiden, waar komt nou het geloof vandaan? Is het geloof meer een kwestie van het gevoel? Of van het verstand? Of van de wil? Want die drie delen, en nog eentje erbij, maar die speelt minder een rol. Die drie dingen, samen met die vier, die vormen samen de ziel. En van welk stuk van de ziel is nou het geloof het meest afhankelijk? En ze verschilden van mening. Arminius die zei, het is een zaak van de wil. En toen zei Gomarus, nee. Het is niet een zaak van de wil. Het is niet een zaak van het gevoel. En het is ook niet een zaak van het verstand. Het is een zaak van genade. En beide kozen hun argumenten. En daar kwam de eerste splitsing in de kerk. Op de synode van Dordrecht 1618, 1619 werden de Dordtse leerregels vastgesteld. De Heidelbergse catechismus werd onderdeel van de drie formulieren van eenigheid. En natuurlijk de Nederlandse geloofsbelijdenis. En toen was de leer, de drie formulieren van eenigheid, die was vastgesteld. Maar al op die synode werd er gewezen op de noodzaak. We kunnen nu wel een schitterend aantal formulieren hebben, waarin zo mooi verwoord staat wat de leer is van de Nederlandse gereformeerde kerk. Maar als je er niet naar leeft, wat betekent het dan? Als het alleen een zaak is van je hoofd, van je verstand, dat je precies weet hoe het zit. Maar voor de rest zegt het niets. Dan ga je voor eeuwig verloren. En er is nog een tweede punt. En nu krijg je, zoals bijvoorbeeld Van Spijker dat steeds zo moet doen, ook anderen hoor. Maar hij heeft er vooral aandacht voor gevraagd. En dat vind ik prachtig van hem. Veel mensen weten dat niet. Maar in 1618, 1619 en de jaren daarna was het overgrote deel van de Nederlandse bevolking nog Rooms-Katholiek. In elk geval meer dan 60% en in sommige delen van ons land ruim 80% nog Rooms-Katholiek. Net als in onze tijd. 3, 4, 5% van de Nederlandse bevolking hoort bij de gereformeerde gezindte in engere zin. En dat verschilt per plaats natuurlijk, maar als je het over het hele land neemt. En bij ons, wij, oh dat is geweldig. Dat is belangrijk. Wij doen een evangelisatie. En ik heb begrepen dat jullie als vereniging je daar ook regelmatig mee bezighoudt. En dat is mooi. Dat is zeer goed. En dat doen jullie vanuit bewogenheid van als iemand de Heer niet kent, dan moet hij voor eeuwig verloren gaan. Al die mensen. Er is nog een dimensie meer. Ik bedoel niet hoger, maar meer. Ons land, ons volk. Niet alleen de individuele mensen. Maar ons land en ons volk, dat heeft een bijzondere geschiedenis. En dat valt niet te ontkennen. Ook nu nog in onze tijd volstrekt onchristelijke historici die erkennen dat. Het heeft een totaal eigen geschiedenis. Ik laat u in het midden de term Israël van het Westen, of dat een juiste of niet juiste term is. Maar in die zin moet je het zoeken. Maar dan moeten we kijken in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, in de Bijbel. Dat zou dan het fundament van onze samenleving moeten zijn. En moet je lezen wat er met Israël gebeurt. Als Israël zich niet houdt aan de wetten van de Heer. Waarom? Omdat de Heer het waard is. En dat is het eerste. En als we nou vanavond alles vergeten. En we zouden nou dat onthouden. Ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Maar dat vind ik zo heel opvallend in onze tijd. Iedereen heeft het over allerlei dingen. En het is ook goed. Dat is ook absoluut goed. Maar wie heeft er nou wezenlijk verdriet? Omdat de Heere de koning is. En niemand erkent. Omdat de Heere de koning van ons land is. De koningin is maar de onderkoningin. De Heere heeft recht op ons land. Maar op Duitsland en Frankrijk en België en Noorwegen toch ook? Zeker wel. Natuurlijk. Maar omdat ons land zo'n bijzondere geschiedenis heeft, daarom op ons land in het bijzonder. En dat wordt zo prachtig verwoord door de mensen uit de nadere reformatie. Zij wilden, wat wilden ze? In de eerste plaats zeiden ze, als wij hard gaan werken en we gaan vroom doen en een mooi pak aantrekken en een mooi jurk aantrekken en geld geven, allerlei goede dingen en netjes zijn en fatsoenlijk zijn. Ja, dat zou wel goed wezen, maar dat helpt niet. Dat doen andere mensen ook. Rooms-katholieke mensen en Joodse mensen. Mensen die niet naar de kerk gingen, waren er in die tijd niet. Iedereen ging naar de kerk. Maar die mensen doen dat ook. Joodse mensen ook voortreffelijk. En rooms-katholieke mensen ook voortreffelijk. Maar het eerste is, en dan zie je gelijk de kern van het probleem, kinderen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Niet de kern van het probleem, maar wel de kern. Van wat dan? Vanuit, las ik voor, een levend geloof. Maar ze hadden tegen Arminius gezegd, dat is niet een zaak van het verstand en ook niet van het gevoel. Dat zouden ze in onze tijd het laatste ook wel heel erg moeten benadrukken, ook in onze kring. Niet van het gevoel. Gaat het buiten het verstand om? Totaal niet. Gaat het buiten het gevoel om? Totaal niet. Maar het is niet gevoel. Dat is het niet hoor. Het is niet verstand, maar het is ook niet gevoel. Het is geloof. Een gave van de Heer. Ja, en als je iets krijgt. En ik weet zeker dat de dominee dat ook zegt. En onze dominee, die zegt dat ook. Niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn. En dat kun je zeggen. En niemand hoeft ook onbekeerd te zijn. Want dat was ook in de notulen van de vorige vergadering. De Heere, zo preekte de oude schrijvers, wacht om genadig te zijn. In de veelheid der onderdanen is der koningen heerlijkheid. En dan zeiden ze, ja, maar er is toch een uitverkiezing. Jazeker, daarom preken wij ook. En wie er uitverkoren is, dat heeft de Heere bepaald. Wij moeten zaaien. Als de zaaier uitging om te zaaien, en hij zei, oh, daar komen straks misschien wel vogels. Of er zitten misschien wel insecten in de grond. Of er komt misschien wel een vreselijke hagelbui op als het opkomt. Of er komen misschien wel rovers die alles verbranden. Kan maar thuis blijven, ik hoef niet te zaaien. Er kwam er niks van terecht, maar hij zaaide. En dan is het zo'n ontzaglijk wonder. De Heere is zelf verantwoordelijk voor wat erop komt. En dat wisten ze, niet alleen met hun verstand, maar met hun hele zijn. Dat was het eerste. Het preken van het woord. Maar het tweede wat ze deden, was de mensen aanwijzen hoe ze dan leven moesten. Heel praktisch. Als je die boeken nu leest, dan zou je zeggen van nou, dat gaat nogal ver. Een van de eerste vertegenwoordigers, Willem Teelink, die in Zeeland preekte. Ik ga niet over hem vertellen, hoe aantrekkelijk dat ook zou zijn. Het is zo'n prachtige geschiedenis, een levensgeschiedenis. Die geeft zelfs voorschriften over kleding. En omdat je in die tijd een hele sterke standaardmaatschappij had, geeft hij voorschriften over hoe rijke mannen en vrouwen eruit moeten zien. En hoe mannen en vrouwen van de middenstand eruit moeten zien. En hoe mannen en vrouwen van de arbeidersklasse, zeg maar even voor het gemak, dus die met hun handen werken eruit moeten zien. Nou, voor ons hoeft dat niet. Dat soort dingen kun je ook rustig overslaan, zonder enig probleem. Dat is tijdgebonden, weg. Interessant voor de historici en voor jullie misschien om te lezen, niks van aantrekken verder. Maar hij schrijft ook zo heel mooi over waarom je dan bepaalde kleding dragen moet. Dus hoe die eruit ziet en of dat een pak is of een stropdas of dat het een los boordje is en dat soort dingen meer, niet belangrijk. Maar van waaruit je kleren dragen moet en van waaruit je dingen doen moet. En waarom je zuinig zijn moet, spaarzaam zijn moet. En waarom je je kinderen niet alles geven moet waarom ze vragen. En waarom je voor je kinderen zorgen moet. En waarom je je kinderen elke dag uit de Bijbel moet vertellen. En waarom als ze ouder zijn de kinderen zelf uit de Bijbel moeten lezen. En waarom je niet zoals mijn vrouw en ik doen aan het eind van het eten uit de Bijbel lezen en daarna danken. Maar aan het begin van het eten. Want dan heb je onder het eten de gelegenheid om daarover met elkaar te praten. Heb je het alles begrepen? Dan moeten vader en moeder aan de kinderen vragen. En als vader dan gaat danken, dan moet hij 1 keer per dag, 's avonds, aan alle kinderen vragen. Heb je iets aan de Heere om te vragen of om te danken? En dan deed vader dat. En hij leerde zijn kinderen bidden. Zo zei Teelink het. In een prachtig boek, het huisboek. Een soort uitleg van de geloofsleer, maar heel praktisch. En steeds gericht, als je het leest, kinders, zo mooi. Niet van, die doen dat niet, hé. Die zijn minder, die zijn, nee, daar komt niks van terecht. Nee, Wij zouden in onze tijd zeggen, altijd positief. En altijd laten zien hoe een vreugde en hoe een geluk het is om de Here te dienen. Hielp het? Hielp het? Hij heeft er zo hard voor gewerkt. En zo veel voor gebeden. Het is onvoorstelbaar als je al zijn boeken ziet. En de boeken die hij vertaald heeft. Het werk in de klasses en in de synode van Zeeland wat hij gedaan heeft. De brief die hij geschreven heeft. Met regenten, tot wie de klasse hij behoorde. De bevelvoerders van de tijd waar we het over hebben. Daar heeft hij contact mee gehad. Op het laatste van zijn leven. Dan twijfelt hij. Zou de Heer dat ons land wel willen geven? En dan legt hij veel sterker dan in zijn vroege werken de nadruk op het tweede. En in onze tijd misschien wel, in elk geval een 50 jaar geleden, meest gewaardeerde aspect van de nadere reformatie. De verborgen omgang met de Heer. Was die er in het begin niet? Oh, nou nog. Maar dat blijft. En dat eerste. Het zo hopen. Het zo vragen. Het zo graag willen. Dat ons land en ons volk een oprecht Goddienende natie zal worden. Daar twijfelt hij aan. Ik laat niet na nog een figuur. Voorzitter, kan dat nog? Ja, hè? Een tweede figuur aan de orde te stellen. En dan, als u het goed vindt, nog één. En ook als u het niet goed vindt. Dominee van Lodestein. Sprak ik over Teling, dan hebben we het meer over de Zeeuwse kring van de nadere reformatie. Spreek ik over dominee van Lodestein, dan denken we ogenblikkelijk aan Utrecht. De tijd van Voetjes, de eerste rector van de universiteit daar. Die de inaugurele reden, de openingsrede gesproken had. Toen die universiteit openging. En dat ging over de godsvrucht verbonden met de wetenschap. En hij spreekt alle wetenschappers toe. De filosofen, de artsen, de juristen en de theologen. Dat waren de vier hoofdvakken van die tijd. En alle vier wijst hij ze erop. Dat hun vak, hun wetenschap er is om de Here te dienen. En dat alle wetenschappen, alle vakken bedoeld zijn om de godsvrucht te bevorderen. Dat is na de reformatie in optima forma. De wetenschap, die moet ook gereformeerd zijn. En die dominee van Lodestein, die heeft heel veel preken geschreven. Ook een boek. De beschouwingen Sions, een beschouwing van de kerk en de staat. Sion is in die tijd niet alleen de kerk, maar ook ons land. Dat kun je niet losmaken. Dr. Bisschop heeft een proefschrift geschreven een aantal jaren geleden. Ik heb hem daar een brief over geschreven. Ik was er echt verdrietig over. Totaal niet begrepen. Als je die sprak over Sion, alleen over de kerk. Dus niet waar. Kerk en samenleving en staat, die vormen één geheel en die moeten ook één geheel vormen. En dat zou in onze tijd nog moeten. Ik kom daar zo nog even op terug. En in die tijd werden er in de herbergen, wij zouden zeggen de cafés, heel veel liederen gezongen. En dan niet zoals bij ons in onze tijd allemaal van die Engelse muziek, maar zeg maar de popmuziek van die tijd, maar dat was dan in het Nederlands. En dat werd ijlings aangeheven. En dat klonk allemaal nogal hard. En die gedichten die waren nogal, die liedjes die waren nogal onbeschaafd. En wat doet hij dan? Dan schrijft hij, en het is wonderlijk om te lezen. Ik heb het meegenomen, ik heb een paar boeken op tafel gelegd. Dat boekje daar, wat rechts ligt, dat kleine boekje. Dat zijn de uitspanningen van dominee van Lodestein. En die heeft hij gemaakt in de kleine tijd dat hij vrij was. Dat hij zich ontspannen kon. En dan wandelde hij in de zomer in zijn tuin. En dan bedacht hij die liederen. En die schreef hij op. En dan maakte hij geen nieuwe melodie. Dat kon hij wel, want hij kon componeren, weten wij. Maar hij maakte die op die, ik zeg maar even simpel, slechte versjes. Op die melodie. En dan zong hij die samen met Voetjes. En Koelman kwam er regelmatig. Annemarie van Schuurman, die later met de Lapidie is meegegaan. Ik ga daar nou verder niet op in. Die kwamen bij hem op visite. En dan zongen ze die liederen. Maar het was de bedoeling dat die ook in de herbergen gezongen werden. En in elk geval thuis. Het laatste is gebeurd. Het eerste niet. In de herbergen werden ze niet gezongen. En dat doet hem ontzaglijk verdriet. Ook hij twijfelde als Teling. Zou de Heer het wel doen? Zouden wij niet te veel gezondigd hebben? De Heer zei immers ook tegen Israël in het Oude Testament. Als u nou niet luisteren wilt, dan zal ik u verlaten. En dan zal ik u straffen. En dan komt de invasie, de intocht van de Fransen in 1672. En dan schrijft hij in een brief. En hij zelf leidt ervan, hij wordt gijzelaar van de Fransen. Hij heeft het vreselijk. En die mooie kerk, de Domkerk, is nou nog een stuk van over, maar er was toen Luid van Lodestein nog de hele kerk. Dus je weet wel, in Utrecht staat de Dom aan de ene kant, daar heb je een straat en een plein, en dan krijg je de Domkerk. Maar vroeger stond die toren natuurlijk vast aan de kerk. Dat hele stuk was kerk. Dat is verbrand. Dat was ook wel zo'n oordeel van de Heere, dat die kerk verbrandde in de tijd van Lodestein. En nou de intocht van de Fransen. En ze misschien dat de Heere geeft dat we dan onder die straffende hand van de Heere zullen bukken. En dan schrijft hij een van die gedichtjes, als hij het daarover heeft. Zo aangrijpend, dan krijg je haast tranen van die ogen. Het welk nog niet en is gekomen, zegt hij dan. Het is in onze taal nog niet gebeurd. De laatste in de 19e eeuw, dat kan nog. In de 18e eeuw. En dan lees ik voor. Dominee van der Groen. Met hem stopt de nadere reformatie. Of dat helemaal waar is, weet ik niet. Daar gaat het nou even ook niet om. Ook daar zou je heel veel mooi over te vertellen, maar dan moet je maar aan de pauze vragen. Nu, schrijft dominee van der Groen, is de Heere met zijn geest van ons geweken. En hij is het land uitgegaan. 1777. En hij is het land uitgegaan. Nu is er een boze geest van de Satan van de Heere uitgezonden om over ons atheïstische volk te heersen. Nu zullen zij de Bijbel en de godsdienst nog een korte tijd behouden om er hun tijdelijk en eeuwig verderf door te verzwaren en te verhaasten. En zo gaat hij door. En hij vindt het vreselijk dat hij het zeggen moet. En dan eindigt hij de preek. En nu blijft er ditmaal van mijn zware goddelijke last nog maar één enkel woord van genade en van vertroosting over. Hij, de Heer, Jehovah is zijn naam, eeuwig, onveranderlijk dezelfde, zal midden in de uitvoering van zijn verschrikkelijke toorn over Nederland, tot het laatste einde toe, er altijd een heilig zaad in behouden, tot steunsel van zijn verbond. En dat, om de eed die hij aan onze vaderen gedaan heeft, die eed zal hij niet verbreken, en dat heilig zaad zal hij niet verderven. Nu heb ik, ellendige man, het voornaamste gedeelte van mijn hoge goddelijke last aan u lieden en aan het gehele land mogen uitvoeren. En het, om het te bewaren tot de tijd van het einde, ook alles in geschrift zou mogen opschrijven. Mijn God zal zijn eigen woord nu ook zegenen en bevestigen. Gij, Heere, Heere, hebt het gesproken en zult het doen. Amen. Ik dank jullie wel.
Daar staan. Oh, dat mag ook. Maar dat mag ook blijven zitten, hoor.
Ik sta eerlijk gezegd liever. Ik kan nooit stilzitten, dat is altijd zo lastig. Socrates is een mens, dus alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is sterfelijk, Socrates is een mens. En wat was er toen gebeurd, jongens? Toen was eigenlijk de theologie was ondergeschikt geraakt aan de scholastiek. En dat uitte zich met name in de zogenaamde godsbewijzen. In de middeleeuwen heb je 5 verschillende godsbewijzen. Ik ga ze niet noemen, dat is niet zo belangrijk. En uit die godsbewijzen vloeide voort een groot aantal dwalingen die er gekomen waren in de Roomse kerk. En Luther, die is begonnen, dat is heel belangrijk, als professor in die scholastiek. Dus niet in de theologie. Hij werd benoemd in Wittenberg als professor in de scholastiek. Dus hij moest de studenten die scholastiek leren. En dan geeft de Heere hem een nieuw hart. En dan maakt hij 47 stellingen tegen de scholastiek. En hij schrijft aan zijn vriend, die hamert hij dus ook op de deur van de slotkapel. En dan schrijft hij aan zijn vriend, ik zal het in mijn eigen woorden zeggen, in onze taal, dat slaat in als een bom. Nou, en er gebeurde niks. Er werd over gesproken, het was interessant, maar in een heel kleine kring, een wetenschappelijke kring. En dan schrijft hij een half jaar later zijn 35 stellingen tegen de aflaat. En dat is het begin van de reformatie. En dan zegt hij heel mooi, het was niet toen ik het wilde en toen ik het dacht, maar toen de Heere het wilde. En wat doet hij dan? Bij wijze van spreken, hij pakt de hele scholastiek en die zet hij overboord. Dus die zet hij niet apart, die zet hij overboord. Weg. Radicaal. Totaal weg. Heeft niets met het geloof te maken. Misschien wel met andere wetenschappen. Dat zou kunnen. Ik twijfel eraan. Maar in elk geval niets met de Heere. Helemaal niets. Ik wil niet denken. Maar ik geloof. En je weet, hij was een Augustijner monnik. Hij kende de boeken van Augustinus op een prik. En toen zegt hij, nu begrijp ik pas wat de grote Augustinus zegt. Credo ad absurdum. Credo, dat weet ik niet, het woord kennen jullie, dat is de geloofsbelijdenis. En absurd, dat woord kennen jullie ook. Dat is absurd, dat kan niet. Hij bedoelde te zeggen, Augustinus, ook al snap ik er met mijn hoofd, met mijn verstand, helemaal niets van. Maar ik geloof. En dan, en jullie weten, het zal de dominee jullie vast wel verteld hebben, heb je thuis gehoord of je hoort het op school, van dat Luther niet altijd een even heldere visie had op sommige dingen, bijvoorbeeld het heilig avondmaal of de overal ontegenwoordigheid van Christus. Het heilig avondmaal, dan zegt hij, de Heer Jezus is echt in, met en onder het heilig avondmaal brood en wijn vertegenwoordigd. Dus dat brood is niet een stukje brood, dat is het ook, maar op een wonderlijke manier is de Heer Jezus erin. Dus niet Rooms, want het brood blijft gewoon brood. Bij de Roomsen verandert het brood in het lichaam van de Heer. Nee, zegt Luther, dat is vervloekte afgoderij, zoals onze catechismus zegt. Maar de Heer is er. Nee, zegt Zwingli, natuurlijk niet, dat is niet zo. Ja, zegt Luther, dat is wel zo. Want de Heer zegt, dit is mijn lichaam. En daar snap ik met mijn verstand helemaal niks van. Met mijn verstand zeg ik, dat kan niet. Gewoon, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar de Heere zegt, dit is mijn lichaam. Als de Heere gewild had, schrijft hij, dat ik geloofd had, dit betekent mijn lichaam, of dit is een symbool van mijn lichaam, dan had de Heere dat geschreven. Maar de Heere zegt, dit is mijn lichaam. En dan zegt Zwingli terug, ja maar, dokter Maarten, de Heere zegt ook, ik ben de deur. Wie niet door mij ingaat, nee, zegt Luther, dat is een beeld. Dat is een gelijkenis. Dat is een vergelijking. Dat is iets anders. Hier gebruikt de Heer Jezus geen vergelijking. Snap je de discussie? Dus Luther zette de totale filosofie overboord. Calvijn, idem dito. En het jammer is, vinden wij, dat Luther en Calvijn niet een christelijke filosofie hebben gemaakt. Sommige historici zeggen, ze zijn er niet aan toegekomen. Andere historici zeggen, ze wilden het niet. Ik denk het laatste. Ze wilden het absoluut niet. Zagen ze dan niet dat je dan de theologie het gevaar had lopen zich te isoleren van andere wetenschappen? Nee. En daarom heb ik daar iets over gezegd, maar dat zei jullie voorzitter al. Zo'n onderwerp heeft zoveel. Kijk, ik kan natuurlijk ook wel zeggen van, weet je wat ik doe? Dan neem ik één aspect van de nadere reformatie. Daar heb ik ook over nagedacht. Maar ik dacht, nee, want ik weet niet wat jullie van de nadere reformatie weten. De bedoeling van de lezing was vooral, of van de inleiding, of hoe je dat ook zeggen wilt, was vooral aandacht vragen voor de nadere reformatie in de hoop. Er was zo even een jongen en die ging weg en die zei, nu ga ik een boekje erover lezen. Een boekje van Koelman, Verborgen Omgang, dit boekje. Daar heb ik die boekjes ook meegenomen, gewoon niet om, maar dat je dit is mijn dun boekje. Ik staat niet meer op wat het kostte, maar dus ik denk 10, 15 euro, dus dat is één cd minder, zeg maar. En dat is zo mooi. Dat is echt, en het is heel dun. Ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, zo'n dik boek met al die oude letters erin. Ja, ik vind dat prachtig om te lezen, maar daar ga ik niet aan beginnen. Dan moet je er ook niet aan beginnen. Niet doen. Je hebt ook, dit komt uit een aantal boeken van Koelman die even dik waren en even oud. En die zijn in onze letters en in onze zinsbouw gemaakt. En lees die dan. En wat ik zo even uit voorlas. Ik weet niet of je dit boek nog kunt kopen, maar dan misschien antiquaris op marktplaatsen of op een andere site dat je het zoeken kunt. Oude schrijvers. Er staat heel kort een levensbeschrijving in van de dominee waar het over gaat. En dan heeft professor Van Spijker en Florijn en dominee Meeuwse en professor De Reuver en professor Zelderhuis, die hebben een aantal stukjes, gewoon heel korte stukjes, uit die oude schrijvers gekozen en die kun je dan lezen. Dat is echt buitengewoon mooi. Nou, terug naar de vraag. Is er nou niet een christelijke filosofie? Nee, zeiden ze, dat willen we niet, dat moeten we ook niet doen. En het moet gaan om de eer van God. En echte filosofie gaat over de eer van God. Maar als je dan, zoals Arend, filosofie studeert op de universiteit. Doe zeer goed. Zeer goed. Geweldig. Wij weten daar veel te weinig van. En nu heeft de Heer de een die talenten gegeven en de andere andere talenten. Niet iedereen heeft talent om filosofie te studeren. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het is fijn dat de Heer, en ook geweldig dat de Heer de een dat talent geeft om huisvrouw en moeder te zijn. Of om in een tuin te werken, of om een straat te leggen. En de ander geeft de Heer talenten om dingen te studeren en ook filosofie te studeren. Maar dan is je taak, je roeping, niet omdat je het mooi vindt om te doen, en omdat je het interessant en leerzaam vindt om te doen, maar om straks een filosofie te formuleren of filosofie te bedrijven tot eer van de Heer. Daar gaat het om. En dat zal niet makkelijk zijn, want de huidige filosofie die houdt zelfs geen rekening met de Heer. En wat zegt Paulus heel radicaal? Dat is valselijk genaamde wetenschap. Dat is het. Dat is het. Weet je wat Calvijn zegt? Alle kennis buiten de Heer is barbarij. Uitroepteken. Barbarij. En als we dat nou zouden leren van de nadere reformatie in alle bescheidenheid. Hé, want de grootste barbaar ben ik. Maar dat de Heere recht heeft op alles en iedereen. Wanneer kan dat dan? Ja, want filosofie, nou wordt het een beetje lastig, maar dat is helemaal niet erg. Dat kunnen jullie makkelijk. Filosofie gaat uit van een aantal paradigma. Een paradigma is een veronderstelling. Niemand kan bewijzen dat 1 en 1 2 is. Dat hebben we gewoon zo afgesproken. Maar je had net zo goed een andere afspraak kunnen maken. Maar we hebben afgesproken 1 en 1 is 2. Dat is een paradigma. Dat is een afspraak die we gemaakt hebben. Daaruit gaan we vanuit dat standpunt, vanuit die afspraak, gaan we rekenen. Dus optellen, aftrekken en al die dingen meer. Zo heeft alle filosofie een aantal paradigma. Een aantal afspraken waar de filosoof die aan die filosofie doet zich aan houdt. Paradigma van de huidige filosofie, welke het ook is. God is niet een filosofisch object. Geen onderwerp van studie voor een filosoof. God is onkenbaar. Je kunt wel in hem geloven, dat moet je helemaal zelf weten. Maar hij is onkenbaar. Je kunt hem niet bewijzen. En als iemand dan zegt, ja maar, de Heere bestaat en de Heere is mijn Heer. Dan zegt ze, dat is fijn voor je, maar het is schiet. Dan zeg je, nee, maar dat is mijn paradigma. En dan zijn ze zo ongelooflijk, onfilosofisch, onwetenschappelijk en vals, dat ze zeggen, je hebt geen gelijk. En dan zeg je, bewijs dat dan maar als ik geen gelijk heb. En dat kunnen ze niet. Dus ze zijn onfilosofisch, onwetenschappelijk, alleen. En dat ontbreekt er bij ons zoveel aan, dat zeg ik heel vaak tegen jongens en meisjes die gaan studeren. Ga studeren, geweldig. En als vaders en moeders zeggen van, moeten mijn zoon en dochter zeggen, alstublieft, laat ze studeren. In de eerste plaats, dat zeg ik gewoon erbij, het is zo mooi om te doen. Het is zo leerzaam en prachtig om te doen en geweldig, je geniet ervan. En het is vak wat je graag wilt. Maar in de eerste plaats zou moeten zijn om het een christelijke inhoud te geven. En hetzelfde geldt of je thuis voor het eten zorgt en de boel stoft en de kleren wast en strijkt. Dat maakt wezenlijk geen enkel verschil. Is het een beetje duidelijk? Ja. Ja. Nee. Daar gaat het proefschrift, daar gaat het die in algoritme die ik noemde van Voetjes over. Pietas. Scientia coniugenda heet hij in het Latijn. Want hij sprak maar niet in het Latijn. Dus godsdienst wonder met de wetenschap. Goeiedag. Ja, ik wil proberen dat heel kort iets over te zeggen. Ik had jullie gezegd dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking nog Rooms-Katholiek was. En dat de nadere reformatie die mensen die wilden winnen voor de Heer. In de eerste plaats door een persoonlijk geloof. In de tweede plaats dat ze in de kerk zouden komen. Dus het ging niet om zieltjes te winnen voor zichzelf of voor de kerk. Het ging om zielen te winnen voor de Heer. Maar dan moet je die mensen wel aanspreken op hun niveau. En in hun denken. En hoe dachten die Rooms-Katholieke mensen? Ja, scholastiek. En wat doet Voetjes dan? En al mensen voor hem hoor. Beza, de opvolger van Calvijn, begint er al mee. Die zegt, dan ga ik in de gereformeerde theologie ga ik scholastieke uitleg geven. Dat heeft Voetjes gedaan. En daar is in de 19e en 20e eeuw hevige kritiek op gekomen. En als je nou, je hebt de kans, en straks jongens en meisjes die gaan studeren in Utrecht of in Leiden, maakt niet uit, je mag op verschillende universiteiten studeren tegenwoordig. Het maakt allemaal niks uit, dat is prachtig. Dan moet je even zoeken op internet. Dr. van Asselt ASSELT. Die heeft elk jaar een werkgroep. Die leidt hij zelf in Utrecht. En die bestudeert de scholastiek. Professor Van Spijker komt daar regelmatig ook spreken. En op dit moment, de laatste 5-6 jaar, is er een herwaardering aan de gang van de gereformeerde scholastiek. Buitengewoon interessant. Maar als je het goed vindt, ik wil er graag een keer over doorpraten, maar dan wordt het een beetje te specialistisch. Ja, oké. Maar dit is dus nu aan de gang. Dan moet ik maar even kijken. Dan kun je volgen. Nog iemand? Eenmaal, andermaal. Ja, dat wil ik wel proberen. Ik had erop gehoopt en als je het niet gevraagd had, had ik er heel brutaal zelf iets over gezegd. Je kunt zo'n boek. Op 3 manieren lezen. De eerste manier is de manier waar dit proefschrift over gaat. Dat is een paar jaar geleden uitgekomen van Exalto. Dat boek heet Gereformeerde Heiligen. Dat gaat over Voetjes en over Lodestein en over Teelink. En dan zeg je van... Ik zei jullie, het leven van Teelink en het leven vooral van dominee van Lodestein, dat wordt als een exempel, als een voorbeeld gezien. Dat is een beetje zoals de Rooms-Katholieken hun heiligen hebben, zo hebben wij ook onze heiligen. Dat is, ik heb het zelf ook, dan zeg je van, jongen, wat is dat mooi. Maar het is denk ik niet de goede manier. Als je alleen zegt, jongen, wat is dat mooi. In een Engels boek, want in Engeland had je het puritanisme. Daar las ik van een Engelse schrijver. Zo begrijpelijk. Maar ook zo erg. Hij schreef. In our days we can't live up to it. Dat is in het Nederlands vertaald. In onze tijd kun je zo niet leven. Ga niet. De andere manier. Dat is. De manier van de wetenschap. Deze manier. Dan schrijf je er een intelligent boek over. Mooi, leerzaam, prachtig, geweldig. Daar kun je veel van leren. Mag je ook overslaan. Behalve als je het studeert. En als je het mooi vindt. Deze manier. Dat is de enige goede manier. En die eerste 2 manieren, kinders. Toen ik zo oud was als jullie, toen las ik in de Bijbel, wie wetenschap vermeerdert smart. En daar snapte ik geen bal van. Het leek mij, en het lijkt me trouwens nog, buitengewoon mooi om veel te lezen en proberen dat te onthouden en te begrijpen. Dat is toch niet smart, dat is prachtig. Maar het is wel zo. Want als je zo'n boek leest, dan ga je kijken zoals Arend, hé, daar zit scholastiek in. En hé, dat is invloed uit de middeleeuwen. En oei, dat zou Calvijn anders zeggen. En als je dit vergelijkt met Teelink, Teelink legt toch wel andere accenten. En als je nou gewoon, dit heet de geestelijke mens van Costeres. En die man schrijft zo mooi over de verborgen omgang met de Heer. En nou jouw vraag. Als je het nou zo leest... Zo leest van wat die mensen ervaren hebben van de Heer. En dat je dan vraagt, Heer, mag ik dat ook van u ervaren? Dan ben je zo gelukkig. En het mooie is dat je dat dan ook met andere mensen kunt delen. En andere mensen erover kunt vertellen en zeggen. Zoals de psalm zegt, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dat andere mensen dan zeggen van, daar ga ik de Heer ook om vragen of ik dat ook hebben mag. En dan krijg je een echte opwekking. Een opwekking bestaat niet uit liederen. Die hebben er wel mee te maken. Kijk, een loodstijl. Maar dan zijn ze, begrijp je wat ik nou zeg, een gevolg van de opwekking. Maar niet een voorbereiding van de opwekking. Snap je? Ik begrijp zo goed, kinderen. Jullie en ik, wij ook. Ik ook, net zo goed. Wij verlangen daar zo naar. Dat er, in Nederland zeggen ze, God is dood. Er stond pas een artikel in de krant van dominee Hendricks uit Zeeland. Die is daar dominee en die zei, ja, maar ik heb nog nooit één seconde in God geloofd. Misschien herinner je het nog. God bestaat niet. Maar ik vind het wel leuk om over hem te vertellen. Dus interessant, dus toen doe ik dat. Daarom ben ik dominee. Maar hij bestaat natuurlijk niet, het is onzin. Een dominee. Hoorde je het satanisch gelach van de mensen buiten de kerk? Letterlijk satanisch. Ja, dat zijn dominees en die geloven niet eens in God. Die kerk is ook onzin. En dat doet je verdriet. Toch? Dan denk je, hoe kan dat nou? Dat is zo cruciaal. Dat komt van Kruis. De verborgen omgang met de Heer. En die verborgen omgang, die komt altijd een keer openbaar. Door erover te praten. Soms misschien op het laatste van je leven, maar die komt een keer openbaar. En die komt al eerder openbaar als je er nooit over praat, als je er nooit over durft praten of kunt praten. Dan komt het toch openbaar aan de manier waarop je leeft. En dat is de praktijk voor nu. Er is nog een aantal dingen, kinders, wat praktisch is. Dat punt. Ik kom hier niet vandaan, zoals jullie waarschijnlijk weten. Maar vroeger werden hier veel gezelschappen gehouden. Dat zijn bijeenkomsten van kinderen van de heren. En die kwamen dan bij elkaar. Op zaterdag of op zondag of zo, door de week. En daar waren uit de hervormde kerk, uit de gereformeerde kerk, uit deze kerk, uit de gereformeerde gemeente. Uit alle kerken kwamen die mensen samen. En dan hadden ze het niet over wat er nou precies in hun kerk was, of in een andere kerk was, of in die kerk was. Het ging al helemaal niet over de vraag welke kerk er dan beter zou zijn. Maar het ging over de verborgen omgang met de Heer. En daarom, ook al gingen ze de volgende zondag, of waren ze die zondag, voordat ze naar het gezelschap kwamen, de een naar die kerk en de ander naar die kerk geweest, maar ze kenden allemaal de verborgen omgang met de Heer. En dat bond samen. Snap je? En nu lopen wij de een naar die kerk en de ander naar die kerk, en we vinden dat heel gewoon. En eigenlijk moest ons dat zo ontzettend verdriet doen, om de mensen, ja ook, maar in de eerste plaats, de Heer is de koning van de kerk. Van de kerk. Niet van kerken. Kerken zijn van mensen. Ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt. Maar ik zie het, ik kan het niet anders zien. Kerken zijn van mensen, maar de kerk is van de Heer. En het zou jullie en mij, ons, nou eens moeten bekommeren dat het zo erg is dat er zoveel kerken zijn. En dan zeggen wij, en nog eens een keer, ik vind dat zeer goed. Ik zeg er geen kwaad woord van. Helemaal niet. Dat zou ik vreselijk verkeerd vinden als ik dat deed. Evangeliseren. Ik praat ook wel eens met iemand en dan zegt hij, naar welke kerk moet ik dan? Die of naar die of naar die. En dan kun je onmogelijk uitleggen. In die kerk zeggen ze dit en in die kerk zeggen ze dat. Ik zeg, ja, dan zegt hij, die is toch één Bijbel? En jullie en ik, wij weten hoe in de kerkgeschiedenis die dingen zijn gekomen. Enzovoorts. Maar dat moest ons nou werkelijk bezighouden. En als wij proberen één kerk te maken. Kijk maar naar wat er nu gebeurd is. Ook bij ons op het dorp. Of in de dorpen. Dan hou je er altijd minstens twee over en soms drie. Als je van drie kerken één kerk wilt maken, hou je er altijd minstens twee over, soms drie en soms zelfs vier. En hoe komt het nou? Omdat de dienaren van de koning van de kerk de macht willen overnemen in de kerk. Maar we moeten bij de koning van de kerk zijn. Kinders, de Heer is zo machtig en zo goed. Maar we hebben hem niet meer nodig. Wij regelen het zelf. En dat is de verborgen omgang, meid. En alle kinders, en ik in de eerste plaats. En als je nou dat leest, en dan daarna verlangt, en dat mag ervaren, dat is alles. En als je het dan niet krijgt, dan moet je blijven vragen en blijven wachten. Ik las een verhaal van een Joodse man die zijn zoon was in een concentratiekamp omgekomen. En hij was daar zo van overstuur geraakt, zo van steek geraakt, dat hij was, zeg maar, hij kon niet meer denken. Hij kwam uit Zeist. En tot aan zijn overlijden ging hij elke dag naar het busstation in Zeist. En dan vroegen ze, op wie wacht u? En zei hij, ik wacht op mijn zoon. En de man die het opschreef, die zei, als de bus weg was, hij ging altijd om 10 uur bij de bus kijken. Waarom? Dat wist die man ook niet. En dan ging hij weg. Hij zegt, en ik moest zelf. Ik huilde haast, zei hij, want ik heb nooit iemand gezien die zo eenzaam en verdrietig en alleen binnen huis slofte. Maar ik kwam elke dag, kwam die kijken. Nou, nog sterker, nog intenser, moet je dan op de Heer wachten. Als jullie iets aan mij vraagt, wanneer mag ik dat boek hebben? Mag ik het lezen? En ik doe net alsof ik het niet hoor. Dan tik je op mijn schouder en zeg, wanneer mag ik dat boek hebben? En ik doe net alsof ik het niet hoor. Dan zeg je nog een keer, je pakt me vast, mijn hand, en zeg, wanneer mag ik dat boek lenen? En ik loop weg. Dan zeg je, ja, dag. En dan zijn jullie 15, 16, 17, 18, 19, 20 jaar. En vanaf je tweede, derde, vierde misschien, dat weet ik niet precies, maar in elk geval toen je klein was, heb je van je vader en moeder bidden geleerd. En dan vraag je aan de Heer of de Heer je een nieuw hart geeft. En ik vind het gewoon dat ik geen antwoord krijg. Ik hoop jullie niet. We denken niet dat de Heer dat erg vindt. Dat we iets aan hem vragen, maar we rekenen op dat hij toch niks zegt. Heel veel mensen zeggen, het is een donkere tijd en het lijkt wel alsof de Heer er niet meer werkt, zeggen de mensen dan. Maar snappen jullie nou waarom? Als je toch iets vraagt en je rekent er gewoon op dat je het niet krijgt. Waarom zou de Heer dan antwoord geven? Je wilt toch niet horen. Toch? Dat is opwekking. Er wordt vaak over opwekking gesproken, maar dan krijg je een opwekking. Als mensen er totaal niet op rekenen, en dan komt de Heer altijd. Ja, natuurlijk. Aard dat nog een vraag. Hoe goede dag, het is 5:10. Je mag niet meer. Oké, okay. Mag niet meer. Goed, want het is tijd. Ja. U bent de baas.
Ik denk dat we hier allemaal mee naar huis kunnen gaan. Het is fijn dat we zo eindigen. Ik wil u dan ook hartelijk bedanken voor uw groeiende inleidings. Iedereen heeft ervan genoten dat zag. Als ik iets vertel, dan zijn ze nooit zo stil. Maar misschien moet ik ook het soort dingen staan dat je terug op kan. Oké. Maar heel fijn dat het vanavond zo goed ging. Ik wil jullie dan ook bedanken voor jullie inzet vanavond. En voor het einde met het zingen van Psalm 26.